zelf maken. Groot ego, dus ja, veel ruimte nodig. Hoe goed is het om in Gods tegenwoordigheid te zijn? En hoe geweldig is het om een band te hebben als dit, die ons meeneemt in aanbidding, en die gewoon waarheid aan het proclameren is. Ik zat net te denken van, ik heb een woord voorbereid. En alle teksten die voorbij komen over hoe groot God is. En God is trouw en God is liefdevol. En Hij is hier op dit moment. En we mogen proclameren dat Hij in ons leven is. Ik denk van, nou, dankjewel Renze. Dat was mijn spreken. Aanbidding is zo belangrijk in ons leven. Dat wij op God gericht zijn en God gefocust zijn. Het is zo makkelijk om je heen te kijken en alles wat niet goed gaat. Maar zodra wij onze ogen op God richten, Jezus als centraal punt in ons leven hebben, dan is het goed. Dan mogen we tot rust komen. Ik las deze week een artikel op de NOS. Altijd betrouwbare informatie erop staat. En daar stond van, na jaren... ja, ik zeg, wat? Na jaren onderzoek zijn wetenschappers er niet in geslaagd om buitenaards leven te vinden. Ik denk van, jongens, jullie kunnen zoveel geluiden en dingen de lucht in schieten en hoop dat er iets terugkomt, maar ga op je knieën thuis en roep God aan en je krijgt direct antwoord, want God is hier en Hij wil je helpen. Zoveel focus ligt er op ver weg. En ik geloof vaak, als je het ver weg probeert te zoeken, dan kun je ook de verantwoordelijkheid bij ver weg leggen van, ja, we moeten nog verder gaan, want we kunnen het niet vinden. We moeten nog verder gaan, en terwijl het soms zo dichtbij is. We zingen het, God is in ons midden. We hebben het gezongen, God is hier, God is bij ons. En Hij wil ons helpen in alles wat we doen. Ik wil een zegen bidden over het woord dat ik wil brengen. Heer, dank u wel dat u bij ons bent. Heer, dank u wel dat u onze harten zacht wil maken, leerbaar wil maken, Heer God. Heer, dank u wel dat u vanochtend tijdens de aanbidding al doet en nog verder in deze dag, Heer, een nieuwe openbaring van Jezus wil geven, Heer God. Heer, waar wij ons al vast mogen houden en waar wij onze hoop en ons leven uit mogen halen, Heer God. Heer, dat bid ik zo in Jezus' naam. Amen. Ik heb het voorrecht om woord te delen. Ik vind het altijd bijzonder om dat te mogen doen. Want je duikt de Bijbel in. Je duikt een specifiek verhaal in. En dan begin je te lezen. En dan komt er steeds meer. En dan zie je hoe bijzonder God is. En hoe groot en hoe trouw God is. En dat er zoveel afleiding in de wereld is, maar dat als wij gewoon de Bijbel lezen en gewoon kijken welke wijsheid God erin heeft gegeven, welke leefregels Hij erin zet en welke hoop Hij erin brengt, dat is geweldig om te doen. En ik mag er iets van met jullie van delen. Ik hoop dat jullie niet veel gepland hebben vanmiddag. Want ik heb het kort proberen te houden, maar er zit zeker 3 uur, zijn we bezig. Dus ga rustig zitten. Dan moet je toch blij zijn juist. 3 uur het woord van God in. Yes, halleluja. Nee hoor, dat ik hou er rekening mee. Ik heb een PowerPoint, als het goed is. Die komt nu. Laten we er het beste van maken. Nou, ik dacht van, het gaat niet over me spreken, maar laten we gewoon het beste ervan maken vandaag. En dan komen we er wel uit. Ik zag het plaatje van de leeuw heb ik ernaast. Dacht ik van, dat is eigenlijk ook met het vrouwenvoetbal, toch? Laten we er het beste van maken. Nee, maar ik volg het en ik ben helemaal enthousiast aan het worden. Langzamerhand. En Nederland gaat wereldkampioen worden. Ja, Jesse, Nederland gaat wereldkampioen worden. Oké. Ik wil het met jullie hebben over Daniel 6. Daniel 6 is het verhaal waar Daniel in de leeuwenkuil belandt. Nou, Daniel die maakt wel meer mee in zijn leven wat niet helemaal goed loopt. Maar ik wil naar Daniel kijken, omdat ik echt geloof dat wij er iets uit mogen halen. Want wij hebben dingen in ons leven die niet meezitten. Maar als je een Bijbels persoon pakt waar het ook niet mee zit, dan kunnen we niet zeggen van, ja maar, joh, je weet niet wat ik meemaak en je weet niet waar ik doorheen ga en kijk hoe moeilijk ik het heb. Daniel die maakt heel veel mee en die krijgt het heel moeilijk. En ik vind het bijzondere karaktereigenschappen die Daniel laat zien, waar wij iets uit kunnen halen. Daar hoop ik ook een paar punten uit met jullie te delen. Maar vooral te kijken van, hé, wat doet Daniel nou in zijn situatie? Maar vooral, wat doet God in de situatie bij Daniel? Want wij hebben een God die trouw is. En echt, ik kan je aanraden, begin gewoon bij Daniel 1 en lees het helemaal door. En wees gewoon, sta gewoon versteld van hoe groot God is. hoe trouw hij is en wat er ook in je leven gebeurt, dat God je wil helpen. En dat God er altijd is om ons vast te pakken en ons uit de situatie te trekken. En op die manier wil ik naar Daniël gaan kijken. Ik was helemaal aan het voorbereiden. En toen dacht ik van, oh ja, Daniël 6, dan kan ik dat mooi lezen in de Bijbel. Dat is hartstikke mooi. En in één keer dacht ik gistermiddag van, oh, maar dat is echt een heel lang stuk is dat. En dan wordt het inderdaad 3 uur. Maar je bent zo bezig met het woord, de hele tijd aan het lezen en in gedeelte en weer helemaal en opnieuw. En je leest er weer voor en daarna. En dan word je een beetje meegesleept met, ja, dat je niet meer helemaal weet hoe lang het duurt allemaal. Maar ik wil wel kijken naar Daniël, want het is heel bijzonder. Eigen water meegenomen. Yes, een goede keuze gemaakt. Het is warm. Daniël die woont in Babylonië en hij dient onder 4 koningen. Dat vind ik bijzonder bij Daniël. En Daniël is daar niet omdat hij zegt van, joh, laat ik eens daar fijn heen gaan. De zomervakantie komt eraan bij ons. Ik heb gehoord dat het daar mooi is. Laat ik daar eens heen gaan om daar een tijdje te wonen. En hij wordt in gevangenschap genomen. En hij krijgt heel veel privileges, krijgt hij binnen het Rijk. Maar hij is altijd gevangene daar. Hij is een ballingschap, leeft hij daar. Het is niet dat hij kan zeggen van, joh, ik ga weer weg en ik doe mijn eigen dingen die ik wil. Maar hij is in gevangenschap. Dus dat is het eerste eigenlijk met Daniël van, nou ja, hoe bijzonder dat is. Van dat hij zijn leven invult zoals hij het doet. Want hij is steeds trouw aan de koning die boven hem is geplaatst. Daaruit zie je ook aan dat Daniël geen Nederlander is geweest. Want hij kon met autoriteit omgaan. En hij kon elke keer wanneer er een andere koning kwam. Dat was allemaal oorlogen waar de wereld werd overgenomen door een kleinzoon. Of, nou, het ging allemaal heel, heel heftig aan toe allemaal. Maar elke keer weet Daniël het zo ver te schoppen. Dat hij aan het hoofd komt bij elke koning. Dat hij dus, nou ja, laat zien door wie hij is en wat hij doet. Dat die koning zegt van, hey, ik wil jou in mijn hof hebben. Ik wil jouw wijsheid gebruiken om mijn koninkrijk te laten groeien. En op een gegeven moment is er koning Darius. En die is echt op Daniël gesteld. Die heeft een goede relatie met Daniël. En Daniël die is ook samen met een aantal stadhouders en kanselieren, of ik weet niet precies hoe het heet, maar 3 zijn er die uiteindelijk over het hele koninkrijk regeren. En Daniël is zo goed in wat hij doet, dat die koning denkt van, die Daniël die moet over heel het koninkrijk gaan regeren, want dat is goed voor mij. Nou ja, dan ontstaat er een situatie dat Daniëls collega's denken van, ah, dat moet niet gebeuren. Want dan zijn wij onze baan kwijt. Dus wij moeten Daniël proberen aan te pakken. Wij moeten zorgen dat Daniël van zijn plek af wordt gehaald. Maar dat is niet zo makkelijk om te doen. Want Daniël is iemand van onbesproken gedrag. Er is niets fout te vinden in Daniël. En die mannen die gaan bij elkaar zitten en die denken van, als wij Daniël willen pakken, dan moeten wij zijn God daarin betrekken. Want Daniël heeft zijn God op de hoogste plaats staan en hij zal nooit tegen de wet van zijn God ingaan. En ze denken, weet je wat we doen? We gaan naar de koning toe en we vragen de koning van, weet u wat u moet doen, koning? U moet 30 dagen lang zeggen dat het volk in uw koninkrijk alleen maar naar u mag toekomen om richting te krijgen. En mag geen enkele god aan worden geroepen in heel uw koninkrijk. Ah, de koning denkt van, nou ja, dat is een strak plan. Dat hebben we goed om te doen. Dus de koning die kiest ervoor om dat te doen. En zijn dienaren zeggen nog van, ja, maar dan moet u het ook een wet van Mede en Persen laten zijn. Zodat het niet herroepen kan worden. Want hun weten ook dat de koning op Daniël gesteld is. En de koning die laat zich verleiden om dat te doen. En hij zet zijn zegel onder de wet, zodat het niet meer teruggedraaid kan worden. En dat is een van de eerste dingen die ik bijzonder vind aan Daniël. Als ze als er bij mij zou worden gedaan, waarschijnlijk, dat er in Nederland zou worden gezegd, koning Willem-Alexander laat zich verleiden door zijn dienaren. En die zegt van, joh, die Peter die moeten we niet meer hebben. Dat u moet zorgen dat er alleen nog maar bij u kan worden gekomen. En als hij iets anders doet dan alleen naar u komen, dan moet hij in de leeuwenkuil worden gegooid. Dan moet hij gedood worden. En ik zou dat horen, dan zou ik denken van, oh, wat nu? Dan ga ik naar Ismee toe, zeg Ismee, ik heb een probleem. Oh, ze willen me pakken en al dat soort dingen. Maar het eerste wat Daniel doet, als hij hoort dat de doodstraf staat op het aanbidden van zijn God. Dan staat er in Daniel 11, staat dat. Dus Daniel 6, vers 11. Toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. En hij ging zijn huis binnen en niet in de binnenkamer van zijn huis, zoals dat ook in een ander gedeelte van de Bijbel staat. Hij heeft niet een prayer room, een of andere kast op zijn slaapkamer waar hij zich opsluit om te gaan bidden. Nee, Daniel had iets. Hij had namelijk, nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters. Dus hoppa, luiken open, gericht op Jeruzalem. En op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Daniel hoort van, de doodstraf staat erop als je God gaat aanbidden. Daniel gaat naar huis, naar boven, luiken open, richting Jeruzalem, op zijn knieën en bidden. Hoe mooi is dat? Daniel laat zich niet bang maken. Daniel die zegt van, oké, de koning wil dat hij alleen aanbeden wordt, maar er is maar één God, er is maar één koning. En die vertrouw ik en ik ga bidden. En de mannen die hem in het nauw wouden drijven, die wisten dat hij op 3 tijdstippen zouden bidden. Dus ze hoefden niet met een kameel ervoor te gaan posten, te kijken wanneer hij zou gaan bidden. Ze konden gewoon kijken van, oh, 9 uur zit Daniel. Ja, hij is er. En ik noem maar 1 uur en misschien dat hij dan ook nog om 8 uur 's avonds doet. Ik weet het niet, maar vaste tijdstippen had hij. En ze hadden precies kunnen weten wanneer hij aan het bidden was. Daniel laat zich niet bang maken. Daniel die zegt van, ik heb dat altijd gedaan, ik doe dat nu nog steeds. En de mannen die gaan gelijk naar de koning toe. En zeggen van, koning, wij hebben iemand die uw wet heeft overtreden. En ze zijn zo slim, ze zeggen niet gelijk van, Daniel heeft uw wet overtreden. Maar ze laten de koning opnieuw helemaal noemen van, inderdaad, een wet van Mede en Persen. Ik kan niet teruggedraaid worden. Noem dan maar wie het heeft gedaan. Er is ook koning, het is uw dienaar Daniel. En de koning raakt in paniek. De koning denkt van, wat heb ik gedaan? Ik heb een fout gemaakt. Mijn vriend Daniel die wordt in de leeuwenkuil gegooid en die zal nooit 1 keer overleven. En de koning doet zijn uiterste best om Daniel te redden. Een klein detail van een wet van Mede en Persen is dat het dezelfde dag voor zonsondergang uit moet worden gevoerd. Dus de koning had niet kunnen zeggen, zoals in Nederland vaak gebeurt, nou, we doen een rechtszitting in december of zo, en dan kan Daniel nog leven, kan ik het helemaal goed uitzoeken en al dat soort dingen. Maar het moet diezelfde dag worden uitgevoerd. En de koning probeert tot zonsondergang met zijn wet en schriftgeleerden, denk ik, kijken van, is er een maas in de wet? Kan ik Daniel redden? Maar het kan niet. Dus Daniel wordt naar de leeuwenkuil gebracht en die wordt daarin gegooid. En de koning die zegt tegen Daniel, Daniel, jouw God, die jij altijd zo trouw aanbidt, die kan jou redden. En de koning gaat naar huis en hij doet geen oog dicht. Ik vind het zo'n mooi beeld. Dat de koning die de wet uit heeft gezet en die Daniel eigenlijk ter dood veroordeeld heeft, die toch, hoe heet dat, hij heeft toch recht gesproken. Als je recht spreekt, dan heb je toch gelijk, heb je dan toch? Dan is het nog een regel overtreden, maar de koning gaat naar huis en hij doet geen oog dicht. Elke vorm van plezier die stuurt hij naar huis en hij wil alleen maar in spanning afwachten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Heeft Daniel het overleefd? En dan heb je de koning aan de ene kant die in paniek in zijn paleis is. En dan heb je Daniel in de leeuwenkuil. Nou ja, ik heb hier een klein plaatje van een leeuw. Ik had nog heel andere die allemaal hun bek open hebben en zo. En weet ik het allemaal. Maar ze zijn allemaal goed doorvoede leeuwen dit. Ik Nou ja, misschien dat ze in het Babylonische Rijk wel heel goed doorvoed waren, die leeuwen. Maar in ieder geval moet je je voorstellen dat je bij leeuwen in een hok wordt gegooid. In Emmen heeft een walibi het een keer gedaan, een kangeroe. Die per ongeluk bij de leeuw in een hok kwam. Nou, die heeft het niet overleefd. Dat bijzonder verhaal was dat trouwens. Maar is over zijn omheining heen gesprongen. Niet slim. Maar Daniel die wordt in de leeuwenkuil gegooid. En die leeuwen, die, ik ben een beelddenker. Dus ik zie dan die leeuwen die op hem afkomen. En die hem willen grijpen. En dan komt er een engel van God bij Daniel. In de leeuwenkuil. En die leeuwen doen hem helemaal niets. Die raken hem met geen poot aan. Ik weet niet hoe het voor de rest is gegaan. Je hebt heel veel afbeeldingen ervan. Die ene leeuw die staat te schreeuwen op afstand bij hem. Anderen die liggen op de grond. En alsof het katten zijn is Daniel ze aan het aaien en zo. Ik heb geen idee wat daar is gebeurd. Want er staat ze niet over in de Bijbel. Maar er gebeurt in ieder geval helemaal niets. En die koning Darius die rent terug in de vroege ochtend naar de leeuwenkuil. En die roept de leeuwenkuil. En misschien wel tegen beter weten in. Van Daniel heeft jouw God jou gered. En Daniel die schreeuwt niet vanuit de Nederland, zoals een Nederlander vanuit uit de kuil. Nou koning, ik heb het inderdaad overleefd, maar hoe durf je dit aan te doen? Hij zegt, koning die leeft voor eeuwig. Hij erkent nog steeds het gezag van de koning. Van koning Darius, koning die leeft voor eeuwig. Mijn God heeft me gered. Omdat ik voor hem en voor u onschuldig ben. Daniel wordt de leeuwenkuil uitgehaald en hij heeft geen schrammetje. Er is niks aan de hand. Met de mannen die hem aangeklaagd hebben, loopt het verkeerd af. Want de koning laat hun in de leeuwenkuil gooien met de hele familie. En daarin staat nog voordat ze de bodem van de kuil hebben geraakt, worden ze verslonden door de leeuwen. Dus dat geeft ook weer dat het niet leeuwen waren die niets wouden doen. En dan, als Daniel uit de leeuwenkuil is, dan laat de koning in heel het land optekenen dat de God van Daniel gezag heeft. Dat de God van Daniel aanbeden moet worden. Dus dat is wat er gebeurt daarna. Zo heb ik een beetje in vogelvlucht wil ik door Daniel heen. Als je het nog niet kent, lees het thuis. Als je het al wel kent, lees het thuis. Want het is een ongelooflijk mooie, mooie geschiedenis die is opgeschreven. En net zoals de liederen die we hebben gezongen, bouwt het je op. Wanneer je waarheid zingt, wanneer je waarheid leest, wanneer je waarheid in je leven toepast, dan geeft het hoop. Dan geeft het kracht. Dan geeft het je wat je nodig hebt om een dag door te komen, om het leven door te komen. Want waarom heb ik het genoemd, laten we het beste ervan maken? Ik wil laten we het beste ervan maken, is omdat we allemaal hebben we dingen in ons leven waar we tegenaan lopen die niet goed gaan. In meer of mindere mate. En iedereen ervaart dat anders. Wat er vaak wordt gezegd van, oh ja, maar oh, die heeft zoveel meer problemen dan ik. Of oh, dat. Nee, het is hoe je het zelf ervaart in sommige gevallen. Alleen God wil je helpen. En Daniel wil ik als voorbeeld nemen, omdat Daniel leven heeft die helemaal heen en weer gaat. De ene keer staat hij op een top, de andere keer ligt hij in een leeuwenkuil. Dan heb je zijn vrienden nog die in het vuur worden gegooid. En allerlei dingen die er gebeuren. En steeds is God bij hun, bij hem. En strekt hij zijn hand uit en zegt hij van, ik wil je helpen. Ik wil er voor je zijn. En ik geloof dat wij ons daar ook aan vast mogen houden. Daniel die had het goed voor elkaar wat ik zei. Hij had 4 koningen waar hij onder heeft geleefd. Bij eentje heeft hij het heel kort gedaan. Want die laat hem uit de gevangenis roepen. En die zijn feest aan het vieren. En dan zeggen ze van, wat staat er op de muur? Want er was iets op de muur geschreven. En dan zegt Daniel ook steeds van, als u niet de waarheid wil horen, kunt u het beter niet aan mij vragen. Van, dan kan ik beter mijn mond houden, want ik spreek alleen maar de waarheid. Nou, tegen die koning moet hij zeggen van, u zal morgen niet overleven. En dan wordt de stad ook ingenomen allemaal. Maar voor de rest heeft hij allemaal aan het hof gediend. En heeft hij allemaal de koningen van raad voorzien. En Daniel is bij Darius, gaat het heel goed. En hij heeft zijn leven onder controle. Je zou kunnen zeggen van, dat hij, als we naar ons eigen leven kijken, hij heeft een baan, een huis, misschien heb je een gezin. Financieel gaat het goed. Het gaat lekker. We zitten in een mooie flow. We hebben een momentum in ons leven. En zo in één keer van het een op het andere moment slaat het noodlot toe bij Daniel. En moet hij kiezen om God te aanbidden of naar de koning te luisteren. En hij kiest voor zijn God en hij komt in de leeuwenkuil terecht. Het gevaar met het lezen van een boek als Daniel of elk verhaal in de Bijbel is dat wij het einde weten. Het komt goed. Oh, gelukkig. En als je weet dat het goed komt, is een verhaal altijd makkelijk te lezen. Als een film heel spannend is of een boek heel spannend is, moet je gewoon even de laatste bladzijde lezen. En ze leefden nog lang en gelukkig. Dat helpt je om door die spannende momenten heen te komen. Maar voor Daniel was het realiteit. Hij was in het moment zelf. Hij werd gevangen genomen, hij werd veroordeeld tot de leeuwenkuil en hij heeft op die rand gestaan terwijl die steen eraf werd gehaald en dat hij erin werd gegooid. En ondanks het feit dat hij vertrouwt en weet wie God is, is Daniel niet een of ander mythisch figuur. Maar hij was een man, een mens, net zoals jij en ik. Met emoties, met gevoelens, met angst. Daniel was daar bekend mee. Hij was gewoon mens. Dus ondanks het feit dat alles natuurlijk wordt geschreven, dat het allemaal goed komt uiteindelijk, heeft Daniel wel zijn emoties en moet hij in die emoties ook de keuzes maken om wel of niet voor God te kiezen. En die keuze hebben wij ook steeds. Wij hebben steeds de keuze om wel of niet voor God te kiezen. Wij hebben steeds de keuze van wat ga ik in deze situatie doen? En dat geldt voor alle situaties in je leven. Dat geldt van 's ochtends, of dat je 's avonds denkt van hoe laat ga ik de wekker zetten. Totdat je misschien op de grote markt staat en je wordt uitgescholden omdat je christen bent. Ga ik wel of niet kiezen om God te aanbidden? Dat is misschien een extreem voorbeeld. Maar die keuzes hebben wij altijd. We kunnen altijd voor of tegen kiezen. Altijd voor, wat ga ik doen? Welke keuze maak ik? En ik heb drie punten heb ik gepakt eruit. En we leven niet vanuit punten of lijstjes die we toe moeten passen. We leven vanuit een leven waar we elke keer dingen tegenkomen. En er zijn principes die je kan toepassen. Dus dit is niet een stappenplan van dat je naar huis gaat zo meteen en zegt van nou, Peter heeft mij een stappenplan gegeven van 3 stappen die ik moet doorlopen. En dan heb ik een geweldig leven. Nou, alsjeblieft niet. Maar het zijn drie dingen waar we ons aan vast kunnen houden. Waar we kunnen kijken van, hey, zou dat ons kunnen helpen om naar het voorbeeld van Daniel, het voorbeeld van zoveel mensen in de Bijbel, om ons leven aan God te geven en om te leven met hem in overvloed. En het eerste punt waar ik naar kijk is van, leer je emoties onder controle te krijgen. Als wij in een situatie komen zoals Daniel, misschien een andere situatie, maar waarin we de controle verliezen, hoe reageren we dan? Wij als mensen zijn ernaar geneigd, en als Nederlanders helemaal, om alle omstandigheden onder controle te krijgen. Ik wil controle hebben over mijn leven, hoe mijn werk eruit ziet, hoe mijn hele dag eruit ziet en hoe ik alles moet gaan doen. En dan kunnen we heel erg ons best op doen. Het is ook heel goed. Het is goed om je wekker op een bepaalde tijd te zetten. Anders zou ik elke dag heel lang slapen waarschijnlijk. Het is goed om een agenda te hebben. Anders zou ik nooit meer op een afspraak op mijn werk komen. Ik heb nog een werk waar ik veel afspraken moet maken. Soms meerdere op een dag. En ik heb al dat ik soms dubbele afspraken maak. Zelfs met een agenda. Dat is ook knap, hè? Ja. Maar wij moeten ons leven plannen. Maar hoe hard we ons best ook doen om ons leven onder controle te krijgen, er zijn altijd situaties in ons leven die wij niet onder controle hebben. Of dat nou gezondheid is. We hebben onze fysieke gesteldheid. We kunnen naar de sportschool gaan. Fit for free. Hoppa. En dan kom je daar binnen. En dat is helemaal niet for free. Je moet hartstikke hard werken, moet je. Maar ik heb ook velen van deze gemeente afzien vallen. Bij de Fit for Free. We waren eerst met een hele grote groep. Maar Willemijn en ik zijn de enige nog. Oh nee, er is nog iemand. Laurette ook. Van de rest hebben alle gemeenteleden hebben ons alleen gelaten. Wij zijn daar met hard aan het sporten daar. Maar je kunt je lichaam, je kunt medicatie proberen te doen. Je kunt allemaal maar je hebt het tot een bepaald punt onder controle. Ik weet nog bij mezelf wat ik dacht van, ik heb mijn leven onder controle. Ik had nog maar 18% longinhoud. Maar ik dacht van, het gaat nog best wel goed. En ik schokte mezelf door het ziekenhuis heen. En toen in één keer ging het niet meer goed. En dat ik nog steeds dacht, het gaat best wel goed. Tot ik op de afdeling kwam en ik zei van dit en dit is er gebeurd. En zeiden ze, het gaat absoluut niet goed met jou. En toen kwam Ismee langs en toen moest er in één keer gebeden worden voor mij. En ik kwam op de intensive care te liggen en het was in één keer veranderde mijn hele situatie. Dat is een voorbeeld van mezelf. Maar zelfs met je werk kun je situaties hebben dat je het goed gaat met je baan. Het gaat goed, maar er komt in één keer een reorganisatie en je raakt je baan kwijt. Je kunt soms een situatie hebben dat je denkt van hé, het gaat goed en in één keer verandert het. En dan komt het erop aan van hoe reageren wij erop? Hoe reageren wij op de situatie die dan ontstaat? Bij Daniel zie je dat hij reageert in de rust. Hij krijgt te horen de doodstraf staat op hetgeen wat jij de hele tijd hebt gedaan. Jouw God aanbidden. En Daniel gaat niet verhaal halen bij de koning met een hoog afgeknepen stem. Met de aderen dik opgezwollen in zijn nek. En zegt van koning, waar bent u in vredesnaam mee bezig? Hoe durft u dit te doen? Hoe durft u mij het bidden af te nemen? En ik vind het niet eerlijk. En hij reageert niet over emotioneel. Hij gaat naar zijn bovenvertrek en hij zoekt God op. En het mooie vind ik, als Daniel betrapt wordt door de mensen, of betrapt, ze wisten precies wat hij aan het doen was, wanneer, dus zo betrapt was het niet. Dan is hij aan het smeekbeden naar God aan het doen. En is hij aan het belijden, is hij, van Heer, help ons, help mij. Daniel is gelijk op God gericht. En hoe doen wij het? Hoe reageren wij als er iets in ons leven gebeurt? Laten we ons uit het veld slaan. Laten we onze emoties een loop met ons nemen. Het is zo makkelijk. Ik heb het zelf ook vaak. Dat ik in één keer denk van het is niet eerlijk. En kijk eens wat er gebeurt. Iemand, een klant van mij, die stuurde laatst een mailtje naar mij toe. Of naar mij toe stuurde ze een heel aardig mailtje. Maar naar een collega van mij stuurde ze van ja, en die Peter die heeft me helemaal laten zitten. Ik hoor niks van hem en hij helpt me niet. Ik ben zwaar teleurgesteld in hem. Dat klopte niet helemaal. Maar ik reageerde wel vanuit mijn emotie. Ik dacht van, nou wat jij kan, dat kan ik ook. Nou dat dacht niet helemaal, maar ik dacht van, ik sta in mijn recht. Dus ik stuurde een mailtje met een heel mooi opgesteld van, dit en dit heb ik voor je gedaan. Jij hebt mij niet terug, al dat soort dingen. Dus ik herken mij niet in het beeld wat jij doet. En achteraf dacht ik van, hoe dom van mij om zo'n mail te sturen. Ik sta wel in mijn gelijk. Maar ik reageer vanuit mijn emotie, omdat ik zelf persoonlijk aangeraakt word in wat ik doe. Zo makkelijk om vanuit een emotie te reageren. Dan hoef ik nog niet eens over het verkeer te beginnen. Ik heb het niet over mezelf hoor. Ik ben heel rustig in het verkeer. Maar hoe makkelijk is het voor ons om vanuit emotie te reageren als er een fietser aan het appen is op een rotonde en een rotonde op fiets zonder te kijken? Vriendelijk zwaaien. Wat, hoe noem je dat ook alweer? Die flapdrol, ja. Maar dat je dat kan zeggen, maar gewoon rustig reageren. Psalm 27 vers 14 leert ons iets. Wacht op de Heer en wees sterk. En Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. We moeten wachten op God. En wachten op God is niet een passieve bezigheid. Als je achter je huis gaat zitten, zometeen in de zon en lekker van de zon gaat genieten en je zegt van ja, ik ben aan het wachten op God. Mooi dat je wacht. Maar ik geloof dat wachten op God iets actiefs is. Iets wat je in beweging zet. Daniel zoekt God. En hij zoekt God actief en hij luistert naar God. Hij wil horen van God. Wat moet ik doen? Welke kant moet ik opgaan? We moeten leren wachten. En niet vanuit onszelf te reageren, maar vanuit wat God wil dat we gaan doen reageren. En Psalm 40 vers 1. Lang heb ik de Heer verwacht. Dus als je achter het huis zit vanmiddag, het kan lang duren. Maar dan staat er vervolgens. En hij boog zich naar mij toe en hij hoorde mijn hulpgeroep. Wij kunnen soms het gevoel hebben dat we lang moeten wachten. Maar God is eeuwig. God is alomvertegenwoordigd. God is heden. En in de toekomst. Hij is altijd hetzelfde. En hij weet alles. Dus op het moment dat wij beginnen met hem te aanbidden en te roepen naar hem. Hij heeft ons al lang gehoord. En het enige wat wij hoeven te doen is wachten. Heer, ik wil uw stem horen. Ik wil niet naar mijn eigen geschreeuw in mijn hoofd horen. Soms iets wat hysterischer in mijn hoofd horen. Maar ik wil naar u luisteren. En ik wil niet vanuit mijn eigen emotie reageren. Maar ik wil vanuit u reageren. Ik wil zeggen en doen wat u wilt dat ik doe. In Jesaja 40 staat ook nog een heel mooi stuk die ik wil lezen. Jesaja 40 vers 29 vers 31. Dit is trouwens uit de herziene Statenvertaling allemaal. En daar staat, hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen kracht heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heer verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Hoe goed je energie ook is, hoe jong je ook bent, je zal er altijd uitgelopen worden door een oude man die op God vertrouwt. Hoe mooi is dat? Want die zullen nieuwe kracht krijgen. Als wij niet onze kracht in God laten zijn, dan zullen we moe worden, afgemat zijn. Wij moeten leren wanneer we in moeilijke situaties komen. Wat dat ook is. Ik kan voor niemand spreken wat zo'n moeilijke situatie is. We moeten leren om op God te vertrouwen. En onze gevoelens te beheersen. Dat is een mooie uitdaging toch voor deze week. Het wordt warm deze week. Je zit met veel collega's op één hok. De airco valt uit. Het wordt 20 graden, 25 graden. Een plat dak boven. Nou, succes. Mooi oefenmoment. Nee, maar we hebben altijd momenten om daarmee te oefenen. Of het nou is in de directe relaties die je om je heen hebt. Of dat je in een situatie komt dat je vastloopt. Vertrouw op God. Zoek hem. En hoor van hem. We hebben al heel vaak voorbeelden gegeven vanuit het ziekenhuis. Maar het werkt gewoon heel goed. Omdat we daar heel praktische voorbeelden van hebben. We hebben zo vaak gehad dat artsen zeiden van het is voorbij. Het is klaar. En mijn lichaam was op. En ik kon ook niet meer. En velen van de gemeente hebben dat ook gezien. Dat ik echt helemaal op was. Maar dat Willemijn dan weer een mailtje uitstuurde. En zei naar Jacob en is mee weer de mailtjes gestuurd van we hebben gebed nodig. We hebben Gods hulp nodig. En dan kwam de gemeente in beweging en dan werd er gebeden. En dan waren we zelf aan het bidden. We luisterden naar muziek met teksten die ons bemoedigden. Bijbelse teksten die ons bemoedigden. En dan kwam God met zijn geest in de ziekenhuiskamer. Kamer 13 op de intensive care. Mooi toch? Kamer 13, dat Peter 13 op kamer 13. Nee, dat is God. Nee, maar. En dan kwam Gods geest kwam daarin en dan gaf hij kracht. En dan was het ondanks de situatie dat ik met allerlei beademingsapparatuur vast lag en helemaal niets meer kon. Dan was er rust in die kamer. En dan was het alsof God zei van ik ben in controle en ik ga richting geven voor jullie. Het tweede waar ik naar wil kijken is, zorg dat je niet alleen staat in je moeilijkheden. Het klinkt zo logisch. Van nee, natuurlijk niet. Ik moet vrienden om me heen hebben. Ik moet zorgen dat mensen mij helpen. Maar mensen zijn trots. En wanneer wij moeilijkheden hebben, wanneer wij misschien relatieproblemen hebben of hebben financiële problemen of zelfs met gezondheid is het in sommige gevallen, dan zijn we er vaak op geneigd om naar binnen gericht te raken. En te denken van, ik heb het heel zwaar, ik heb het heel moeilijk, ik schaam me. Schaamte is een heel groot probleem wanneer er dingen gebeuren in je leven. Dat je denkt van, oh, ik heb het aan mezelf te danken. Oeh, dom van me, nu moet ik het ook zelf oplossen. Terwijl ik juist geloof van, gooi het open. Gooi het open en zorg dat er mensen om je heen zijn die je kunnen helpen. Zorg dat je vrienden om je heen hebt. En niet vrienden van, hey, ga je mee stappen vanavond? Of ga je mee naar de huishoudbeurs? Of ga je mee naar Nederland? Tegen wie spelen ze? Geen idee. Zo goed volg ik het, hè? Ga je alleen maar naar Japan, inderdaad. Ga je mee leuke dingen doen? Nee, mensen die om je heen staan en die hartsvrienden van je zijn. Waar je maar een woord hoeft te spreken. Dat zegt, hey, ik begrijp je, ik wil met je bidden. Ik wil je helpen. Ik wil naast je staan. En niet alleen maar wanneer het goed met je gaat. Daar hebben we het ook laatst over gehad met de verloren zoon. Die had een hele zak geld. Die ging op pad. En er waren allemaal vrienden om hem heen. totdat zijn zak met geld leeg was en zat hij bij de varkens. Vrienden die je kennen, die door dik en dun met je meegaan. En ik heb die hier in de gemeente leren kennen. Mensen die hebben gevierd met mij wanneer het goed ging. Als ik een nieuwe baan heb of het gaat goed. Maar ook mensen toen ik zelf niets meer kon. Die met een gitaar naar het ziekenhuis kwamen. Het avondmaal met mij gingen vieren en opwekkingsliederen voor mij gingen spelen. Puur om mijn geest weer op te laten beuren. Vrienden die midden in de nacht een stadswandeling gingen doen om voor mij te bidden. Vrienden die je nooit alleen laten. Wat er ook gebeurt. En dat staat in Prediker 4 vers 10 tot 12 staat het. Want als ze vallen helpt de een zijn metgezel overeind. Maar wie de ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Oh, wacht even hoor. Maar wee degene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij het warm. Maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem stand houden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. En zelfs als je met nog meer bent, is het nog veel beter. Maar wanneer je met z'n tweeën bent, wanneer je vrienden hebt, als je valt, je helpt elkaar op. Als je valt, dan sta je niet alleen, want iemand die helpt je mee. Zorg dat je niet alleen staat. Als het wel het geval is, als je hier bent vanochtend, en je denkt van, oh man, ik ben alleen, ik sta er alleen voor. Welkom in de familie van de Helperkerk. Je bent hier nooit alleen. We zijn een gezin. We kijken naar elkaar om. En als je alleen bent, kom naar ons toe. Kom naar mij toe of kom naar iemand anders toe en spreek het uit. Zeg van, joh, ik loop vast. Ik ben alleen. Help mij. Je bent nooit alleen als je deel bent van het Koninkrijk van God. Amen? Yes. Het tweede punt erin is, praat met God. Zoek God. Daniel die zocht God op. Daniel die ging naar God toe en die legde alles aan hem voor. En Daniel die had niet een 112 gesprek met God. En met een 112 gesprek probeer ik, waar kan ik u mee van dienst zijn? Met hulp. Van, oh help, 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 het gaat niet goed, noodgeval. Oh, heer, help mij heer. En dat dan in één keer God moet komen. En natuurlijk werkt God op die momenten ook wel. Het is niet alleen maar, God helpt ook, soms als je er één keer naar hem uitschreeuwt. Maar God wil relatie met ons hebben. God die wil niet dat wij hem op speed dial hebben, 112, want daar wordt mijn leven mee gered. God wil relatie. Daniel die zocht op vaste momenten, zocht hij God. En als hij niet voor het volk Israël aan het bidden was, dan was hij voor Babylon aan het bidden. En als hij niet voor Babylon aan het bidden was, dan was hij voor zichzelf aan het bidden om kracht te krijgen. Of voor zijn vrienden. Maar Daniel had relatie met God en vanuit die relatie leerde hij God kennen. Leerde hij op God te vertrouwen. Leerde hij zijn leven in Gods hand te leggen. En door dat te doen, raakte Daniel niet over emotioneel op momenten dat het even tegen zat. Maar wist hij van, hey, God zorgt voor mij en God helpt mij. In Filippenzen 4 vers 6 en 7 staat, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus. Amen. Wanneer wij God zoeken, wanneer wij hem aanroepen, dan zal Gods vrede over ons komen. En de vrede van God, die gaat alle begrip te boven. In het ziekenhuis waren mensen er verbaasd over dat wij rustig konden blijven. Zelfs in situaties dat verpleegkundigen in paniek raakten. Dan kan ik zeggen van ja, ik heb daarop getraind. Ik heb mindfulness gedaan. Daar heb ik geleerd om in het moment te leven. Heel knap van mezelf. Ik heb er altijd heel erg op gezet om goed te laten gaan. Nee, helemaal niet. Het was Gods geest die bij me was op dat moment. En God die zichzelf openbaarde van Peter, ik ben bij je. En naar Willemijn ook. En van, ik ben bij je en ik help jullie. En op die momenten dan kun je er tegenaan. Maar ook momenten als ik op mijn werk ben en ik moet een moeilijk gesprek voeren met iemand. Dan denk ik van, oh. Dat God zegt, ik zal je de woorden geven. Dat ik gewoon in mijn auto heen kan rijden naar een gesprek. En ik ben gewoon aan het bidden. Heer, help mij mijn geduld te bewaren. Geef me woorden van wijsheid, Heer, want ik heb het nodig. En ik merk wanneer ik bid dat het gesprek gewoon beter loopt. En als ik onvoorbereid een gesprek in ga. Och man, ik lijk een amateur af en toe. Dat ik echt denk van, hoe kan ik zo doen? Maar God helpt. God is wijsheid. God geeft kracht. Het gaat alle verstand te boven. En God is ongelooflijk. En dat heb ik echt gehad toen ik Daniel las. Ik heb echt af en toe, leg ik de Bijbel weg en denk van, wauw, is dat mijn God? Is dat mijn God die zo ver gaat? Die zo persoonlijk is? Die me vasthoudt en me nooit meer laat gaan. En mij altijd zou geven wat ik nodig heb. Niet wat ik wil, wat ik nodig heb. En soms krijg ik wat ik nodig heb. En denk ik van, serieus? Dit? Waarom? Dat wil ik niet. Ik wil iets anders hebben. Maar nee, ik krijg wat ik nodig heb. En achteraf zeg je van, ja, dat was precies wat ik nodig had. Want anders was het nog erger geworden. En het derde punt is van, grijp de kansen. En je mag je angst leren overwinnen daardoor. In elke situatie waar wij inkomen, hoe moeilijk het ook is, en misschien zeg je van ja, maar elke situatie kun je leren. Kun je leren wie God is, kun je leren wie je zelf bent, en kun je leren hoe je moet reageren op een situatie. Elke situatie. Dat we openstaan om te zeggen van hé, ik mag hiervan leren. En dat je soms ook terug kan kijken op een situatie van, hé, was een leermoment. Ik heb geleerd, oké, het ging niet helemaal goed. Mag je God weer bidden, vraag om vergeving. En weer een nieuw eik of een nieuw mijlpaal mag je slaan. Dat je mag zeggen, kijk, dat was een overwinning met God. En als je in een volgende situatie weer terechtkomt, kun je zeggen van ja, ik kan nu in paniek raken, maar vorige keer heeft God mij ook geholpen. Dus mag ik nu ook op hem vertrouwen. Hij zal me geven wat ik nodig heb. Wat niet altijd wil zeggen dat je uit de ellende bespaard wordt. Want één detail is natuurlijk wel met koning Darius, die veroordeelt Daniel tot de leeuwenkuil. Maar God staat het wel toe. God die staat het toe dat Daniel in de leeuwenkuil terechtkomt. God had makkelijk kunnen spreken, zoals bij meerdere koningen deed, of iets op de muur schrijft van Darius, laat Daniel vrij. Darius zegt van, nou ja, kijk, het staat in één keer met een hand op de muur geschreven. Dus ik moet wel luisteren nu. Nee, God laat Daniel helemaal naar de leeuwenkuil worden gebracht. Niet vlak voordat de leeuwenkuil open wordt gedaan. Van, oh, toch niet. Nee, hij wordt in de leeuwenkuil gegooid. En hij valt de leeuwen tegemoet. Maar Daniel vertrouwt op God. Dus wij moeten niet als christenen gaan proberen om ellende te voorkomen in ons leven. Dat is absoluut niet de realiteit. Helemaal niet. We zullen dingen tegenkomen in ons leven waar we niet blij mee zijn. Er zullen dingen in ons leven komen die ons pijn gaan doen. Of pijn hebben gedaan. Maar het is aan ons van, wat doe ik ermee? Ik breng het bij God. Kan ik hieruit leren? Kan ik leren wie God is? Kan ik leren hoe trouw hij is? Kan ik leren hoe ik met God mag leven? Sommige van mijn meest moeilijke momenten in het leven, om het korte leven wat ik heb gehad, of wat ik heb, heb ik het meest geleerd van God. Momenten dat ik dacht van, wauw, nu kan ik het echt niet meer zelf. Nu stond ik net zoals Daniel voor een kuil waarin ik in word gegooid. En dat je denkt van, ik heb geen idee of ik hier levend uitgekomen. Of ik heb geen idee waar mijn vrienden zijn nadat ik hier ben ingesprongen. En een van die dingen is bijvoorbeeld mijn doop geweest. Ik heb me laten dopen op Curaçao. Caribische Zee, 29 graden. Yes. Mooi in de zon. Het is wat anders hier, dat bad hier. De hele gemeente was op het, of een gedeelte van de gemeente was op het strand. Maar ik wist op het moment dat ik me liet dopen. Ik kom uit een gegeven moment vrijgemaakte kerk. Mijn familie, vrienden van mij staan hier niet achter. En ik was me er heel erg bewust van. En ik dacht van, wat ik nu ga doen. Het voordeel is dat je heel ver bij Groningen vandaan bent. Ongeveer 10.000 kilometer. En toch stonden de bekenden uit Zuid-Laren, woonde ik toen met mijn ouders. Stonden de bekenden uit Zuid-Laren. Afgevaardigden van mijn ouders. Dat vond ik heel bijzonder. Maar ik wist als ik gedoopt was, Het is een symbool wat er gebeurt. Maar ik wist van, ik geef heel veel. Weet ik niet of ik terug ga krijgen. En het klopt ook. Toen ik het water uitkwam en toen ik in Nederland terugkwam. Veel van mijn vrienden wouden niet meer met me omgaan. Of deden moeilijk de hele tijd. Van, jij hebt je over laten dopen. Ik dacht van ja. Ik heb voor God gekozen. Maar dat soort momenten kun je hebben in je leven. Dat je weet van, ik ga een stap maken voor God. Of ik ga een stap maken in het diepe. Hoe kom ik eruit? Nou, wij mogen vertrouwen. Wij mogen leren daarvan. Leren dat God trouw is. En dat wanneer wij met hem ergens instappen. Dat we er sowieso altijd weer uitkomen. Hoe dan ook. Ja, hoe dan ook. En dat we mogen leren dat God bij ons is. Dat we onze angst mogen overwinnen. Over leren staat bijvoorbeeld in Filippenzen 4 vers 11. Het staat over Paulus, want die leerde ook dingen. Paulus die staat natuurlijk als een van de helden in de Bijbel vermeld. Maar Paulus moest ook leren. En er staat niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in het verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Paulus heeft ook geleerd. Door alle ellende heen moest hij leren van God is trouw. Hij viel van zijn paard af, werd blind. Nadat hij God had aangenomen, Jezus had aangenomen, werden zijn ogen opengedaan. Maar begon een leerproces voor hem. Van dat God zegt, ik ben te vertrouwen, Paulus. En of je nou een zak met geld bij je hebt, of je hebt helemaal niets en je moet leven van wat je toe wordt gegooid. Ik ben bij je. En Paulus heeft geleerd, met God mag ik tevreden zijn. Dan hoef ik nooit te kijken dat ik iets meer moet hebben. Of qua werklast iets minder, maar wel iets meer salaris. We hoeven altijd tevreden. Gewoon een status quo dat je kan bereiken van, dat je 's ochtends opstaat van, mijn dag is goed, want God is bij mij. Ja, maar je weet niet wat er gaat gebeuren. Ja, maar God is bij mij, dus het maakt niet uit wat er gaat gebeuren, want God is bij mij. En dat is ook het overwinnen van je angst. God is bij ons. Wij zijn er vaak op gericht om onder de dingen uit te komen. Wat ik net zei van, God stond toe dat Daniel in de leeuwenkuil werd gegooid. Wij moeten niet proberen om de makkelijkste weg proberen te gaan. De weg van de minste weerstand. Maar wij mogen vertrouwen dat God in controle is. Wij zien niet alles. God ziet alles. God weet alles. Hij weet onze toekomst. Hij weet de toekomst van de wereld. Hij weet dat zijn koninkrijk uiteindelijk met overmacht zal komen. En zijn koninkrijk is hier al op dit moment. Wij mogen er deel van maken. Maar God is in controle. En wat er ook komt, hij zal ons geven wat we nodig hebben. Dus wij hoeven geen angst te hebben. Wij hoeven geen angst te hebben dat God niet bij ons is. We mogen weten dat hij ons gaat helpen. En daarbij is het ook bij Daniel. De buitenwereld kijkt naar je. De zogenoemde collega's van Daniel. Die wisten wat Daniel zijn patroon was. Hij ging bidden 3 keer per dag en hij vertrouwde op God. Maar hun zagen het als een ritueel dat Daniel deed. Hun waren ook aan het bidden naar dode goden. Dus hun kenden wel van ja, je bidt wel, maar ja. Alles wat je toegeworpen krijgt is een gelukje, zeg maar. Ze vertrouwden vooral op hun eigen kracht. Maar hun kenden de God van Daniel niet. Hun wisten niet waar de God van Daniel toe in staat was. En ze kijken naar Daniel en zeggen van, nou ja, gaan we nog wel zien. Dat hij zometeen bij die leeuwenkuil staat en wordt erin gegooid. Kijk hoe die reageert. Zo kijkt de wereld ook met ons mee. Wanneer je zegt, ik ben christen, kijken je buren mee. Kijken vrienden mee, kijken familie mee. En zeggen van, oké, jij zegt dat je christen bent. En je krijgt een moeilijkheid van, hoe ga je daarmee om dan? Wat ga je doen dan? We hebben getuigenis te brengen naar de wereld om ons heen. We mogen laten zien dat God te vertrouwen is. En dat wij ons helemaal niet gek laten maken door de dingen die om ons heen gebeuren. Ik weet nog een keer dat een vriend van mij, die zelf helemaal niet christelijk is, tegen mij zei in een moeilijke situatie waar we in zaten, van ik moest weer een operatie hebben met mijn neus of zo. een operatie, ik weet niet meer welke. Maar ik vond dat wel spannend en oh, ik dacht van joh. En een vriend die helemaal niets met God heeft, zegt tegen mij van... Maar jij gelooft toch in God? En jouw God die gaat jou toch helpen? Dat komt wel goed joh, maak je niet druk. Ik dacht, oké. Maar zo kijken mensen soms naar je. Van wij vertrouwen op God. En God zal ons helpen. En zo keken die collega's van Daniel ook naar hem. Want nou, jij vertrouwt toch op je God? Niet weten dat hij een levende God dient. En niet zoals hun goden voor ze moesten buigen. Goden die je bij de Xenos kan kopen. Nu afgeprijsd van 7 euro voor 4 euro. Dat vind ik altijd mooi. Reclames in folders van goden die in de aanbieding zijn. Dat vind ik mooi. Ja, dat vind ik. Ja, ik heb een hele aparte humor soms, maar dat vind ik humor. Je God is in de aanbieding. Nou, gelijk inslaan, want ze heb ik ook een keer gevoetbald. En er was bij ons achter de Floristenstraat wonen we nog. En ik denk altijd dat ik Messi ben als ik op het veld sta. Messi, ik maak er wel een mes van, maar ik kom echt niet meer in de buurt. Dus ik geef die bal een poeier, schiet ik precies tussen twee palen door. Op het altaar van een god van iemand achter in zijn tuin. Woest waren ze. Dat ik daar stond, dat ik dacht van ja, maar als jouw god een bal tegen zich aankrijgt. Kom op jongens, kan hij mijn bal niet even teruggooien? Maar ik kreeg mijn bal niet terug, maar... Het is soms zo dood wat er allemaal om je heen gebeurt. Mensen die hun hoop vestigen op iets wat gewoon van plastic is gemaakt. Met massaproductie in China wordt gemaakt. En vervolgens bij de Xenos voor de helft van de prijs. Want er komt een nieuwe shipping binnen. Dus de oude moet allemaal weer weg. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar... Daniel staat op de rand van de kuil, wordt er ingegooid. En de volgende dag moet je nagaan wat er gebeurt met die collega's van hem. Dat die zoiets hebben van, nou Daniel zou eerst in het koninkrijk worden. Die is er niet meer. Kassa. Wij gaan belangrijk worden. En de koning roept nog erin van, Daniel, leef je nog? En hij zegt, natuurlijk leeft hij niet. En ze horen eruit van, koning die leeft voor eeuwig. Yikes. Problemen. God leeft en dat is een getuigenis. Want de koning moet op dat moment gelijk erkennen dat de God van Israël de enige ware God is. Dat hij moet erkennen dat je daar niet omheen kan. En als je dan kijkt naar elke koning die Daniel heeft gediend. Elke koning moet op een punt in zijn regering of in zijn heerschappij erkennen dat de God van Daniel de ware God is. En Daniel gaat er op een manier mee om die ongelooflijk is. Daniel die verzet zich nooit. En ik denk dat is echt het allerbeste wat we kunnen leren. Ik heb 3 punten genoemd, maar het allerbelangrijkste wat we leren is... Weet wie de baas is. Weet wie de ware God is. Dat is de God van Daniel. Dat is onze God. Het is de God die Jezus stuurde om ons te redden. Jezus stierf, maar hij stond op uit de dood. En hij leeft voor eeuwig aan de rechterhand van God om voor ons te pleiten. Die God staat aan onze kant. En als die God aan onze kant staat. En je bent je bewust van het feit dat die God met ons meeleeft. Dan is er geen macht op aarde. Waar wij bang voor hoeven te zijn. Je kunt dan waar noemen ze een willekeurig land. Saoedi-Arabië kun je neergezet worden. En dan kun je zeggen van, Jezus is koning. En wat er ook op je afkomt, Jezus is koning. Want dat verandert helemaal niets aan. Want alle machten op aarde, die staan onder gezag van God. God die stelt koningen aan. En als een koning denkt van, wow, ik ben belangrijk, dan laat hij ze als een beest eten in de woestijn. Dan mogen ze gras eten. Was een van de koningen waar Daniel onder regeerde. Die zei tegen zichzelf van, wow, ik ben wel heel bijzonder. Dit heb ik allemaal gebouwd en kijk eens wie ik ben. En op het moment dat hij dat zei, kon hij niet meer aanschuiven aan een mooi buffet. Maar moest hij gras eten in de woestijn. Wanneer wij weten dat God voor ons is en dat hij de hoogste macht is. dan hoeven we niets meer te laten tegenhouden. We mogen weten dat Hij het is die ons geeft wat we nodig hebben. Ik wil daarvoor bidden op dit moment. Ik wil jullie vragen om met mij te staan. Ren, zou ik naar voren vragen? Heer, ik wil u danken voor wie u bent, Heer. Heer, dat wat er ook in ons leven gaat gebeuren, Heer, dat u in controle bent. Heer, dat u voor ons uitgaat, Heer, dat wij u mogen volgen, Heer. Heer, dat als we u volgen en doen wat u van ons vraagt, dat we altijd genoeg zullen hebben. Heer, ik wil op dit moment bidden, Heer. Kom met uw geest en maak ons bewust van het feit dat u hier aanwezig bent, Heer. En raak ons aan. Heer, elk hart dat gebroken is, Heer. Elk hart waar last mee is, Heer. Wilt u komen met uw geest in en spreken, Heer. En zeggen van, Heer, u bent bij ons, Heer. En u houdt ons vast. We mogen onszelf geven aan God. En wanneer we onszelf geven, mogen we weten dat Hij zal komen en ons zal helpen. Als je die keuze nog nooit gemaakt hebt, wil ik gewoon vragen van, maak die keuze in je hart. Zeg van, Heer, kom op dit moment en raak me aan met uw geest, Heer. Help mij om u te dienen. En als je die keuze niet gemaakt hebt, je wil die keuze nu maken, kom dan na de dienst naar voren. Spreek aan de rechterkant, zitten altijd mensen, spreek die gewoon aan. Of kom naar mij toe en zeg van, ik wil Jezus dienen. Ik wil dat Hij de hoogste macht is in mijn leven. Dank u hier voor wat u doet op dit moment. Ik dank u wel dat u te vertrouwen bent en dat we ons leven in uw hand mogen leggen. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.